vond het zo spannend om een bod te doen. Want dat was de eerste keer dat ik een bod ging doen. En ik weet ook nog wel dat gewoon die hele dag, dat ik aan het wachten was op de uitslag, dat ik bijna niet kon werken. Ik had geen concentratie. Al mijn focus ging daar naartoe. En de moed zakte mij in de schoenen. Ik dacht, jeetje, als dit mijn concurrentie is, ja, dan weet ik niet of het me gaat lukken.
Welkom bij de Isabelle Veteris podcast. De podcast voor mensen die al heel veel weten over persoonlijke ontwikkeling, maar even power nodig hebben om in actie te komen. Ik ben psycholoog en in de topsport een van de sterkste vrouwen ter wereld geworden. En samen met experts leer ik je binnen een uur hoe je stopt met uitstellen en met een topsportmentaliteit in actie komt.
Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering en dit keer is het geen interview, maar een individuele podcast. En aan de titel kan je al zien waar het over gaat, namelijk hoe ik mijn eerste huis heb gekocht waar ik ook daadwerkelijk in woon. Voor de meeste mensen is dat anders. Die kopen hun eerste huis en gaan daar ook daadwerkelijk in wonen. Bij mij is dat ietsje anders gelopen en daar ga ik ook meer over vertellen in deze podcast. Maar ook wil ik even stilstaan bij het feit dat ik weer een individuele podcast maak. Begin dit jaar heb ik namelijk een podcast opgenomen waarin ik ook mijn doelen deel voor 2023 en die heb ik teruggeluisterd. Een van de doelen was om vooral dingen te doen vanuit rust en dingen waar ik heel erg blij van word. Ik heb wel heel veel rust ervaren dit jaar, maar ik denk dat er weer een heel rurig jaar geweest is. Dus ik zou niet willen zeggen als je naar de buitenkant kijkt dat het rustig is, maar die rust heb ik zelf gelukkig wel mogen ervaren. En ook een doel van mij was om meer individuele podcasten te maken. Nu is dat dus niet gelukt. Ik heb een paar individuele podcasten gemaakt en nu ben ik weer een inhaalslag aan het maken, omdat ik weet dat ik daar heel blij van word en er is ook wat meer ruimte gekomen. Met de verbouwing, verhuizingen, merkte ik dat ik daar de ruimte niet voor vond. En dan is het voor mij ook makkelijker om iemand anders te interviewen en die zijn verhaal te laten vertellen dan dat zelf te doen. En ook ben ik zelf de gast geweest bij anderen in de podcast en kon ik toch zo mijn eigen geluid laten horen. Maar ik heb er weer onwijs veel zin in om mijn verhaal te gaan vertellen aan jullie. En ergens denk ik ook dat dit zo heeft moeten zijn, dat dingen zo lopen. Omdat verhalen nog geschreven moeten worden en dan pas kunnen ze verteld worden. Dus ik kan wel gaan zitten met de microfoon en gaan podcasten om het podcasten. Maar als ik niet denk dat ik een heel tof verhaal te vertellen heb, dan ga ik dat niet met dezelfde passie doen als waarmee ik dat nu doe. Ik heb deze podcast al lang in gedachten om te maken en nu mijn huis 100% af is aan de binnenkant, dan voel ik de ruimte om dat met je te gaan delen. En waarom deel ik dan hoe ik mijn eigen huis heb gekocht? Nou, of je nou al een huis hebt gekocht of niet, of je in dezelfde positie stond als ik misschien een paar jaar geleden, of misschien dat je je huis al hebt gekocht, maar andere struggles hebt. Ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is met heel veel inzichten die je kan toepassen in welke situatie je ook maar terechtkomt waarin je dus uitdagingen hebt. En best wel grote uitdagingen, want als ik nu kijk naar de cijfers, dan is er een huizentekort. En er zijn geen huizen tekort, maar er zijn woningen tekort. Dus als we iedereen nu zouden oppakken in Nederland en die zouden we gaan herstructureren, dan is er voor iedereen gewoon een plekje. Alleen, ja, dat is ook ergens weer het probleem. Mensen blijven misschien te lang hangen in woningen, houden daarmee veel ruimte bezet. De woningmarkt wordt in ieder geval niet optimaal benut. En dat maakt dat er momenteel een woningentekort is van 400.000 woningen. En dat woningentekort gaat waarschijnlijk nog oplopen tot 1 miljoen. Tenminste, dat zijn de verwachtingen vanuit de statistieken. Ik heb me redelijk verdiept in de huizenmarkt en ik ben zelf bang dat dat tekort nog verder gaat oplopen door alle restricties die ze hebben voor vastgoedbeleggers, waardoor die niet meer willen investeren in het vastgoed. Door dat meer mensen uit elkaar gaan, dus meer mensen een eigen woning zoeken, doordat mensen ouder worden. Allerlei redenen waardoor dit best wel een probleem is. En dat maakte voor mij ook dat ik op bepaalde momenten misschien de moed een beetje verloor. Dat ik dacht, ja, is het wel voor mij weggelegd? Is dit probleem niet te groot? Kan ik dit wel fixen met mindset? Alleen, mindset is niet alles. Het is wel veel, maar zeker niet alles. Ja, dus gaat het me wel lukken? Ik werd er soms een beetje wanhopig van ook. En ik ben zo blij dat ik heb doorgezet en dat het gelukt is. En daarom wil ik dat verhaal vandaag aan jullie gaan vertellen. De eerste keer dat ik ging nadenken over het kopen van een woning voor mezelf en op basis daarvan actie wilde gaan ondernemen was in 2019. Mijn moeder was toen net overleden en daar kwam een bedrag vrij wat ik op de rekening gestort kreeg. En dat wilde ik graag gaan investeren en ik wist niet zo goed waarin. En een van de eerste dingen die me opkwam was vastgoed. Vastgoed wordt elk jaar meer waard, gemiddeld gezien dan. Ik had sowieso een woonplek nodig. Want in die tijd woonde ik in Leiden Centrum. Had ik mijn relatie verbroken en moesten we daardoor allebei de woning verlaten. Dus dat leek mij het uitgewezen moment om dus een woning voor mezelf te gaan kopen. Ik had er alleen weinig verstand van. Dus ik dacht dat ik dat bedrag had en dat ik daarmee de woning moest aftikken. Ik wist nog niks over hypotheken, over dat je dat geld kon lenen en hoe dat allemaal werkte. Dus ik ging googlen, huis kopen. En toen kwam ik wel al terecht op Funda. En ik ging wat scrollen naar wat ik zocht. Ik wilde graag een appartement in het centrum van Leiden. Maar ik kon niks vinden wat matchte met het bedrag wat ik had gekregen. Logisch ook achteraf gezien. Maar ik merkte dat ik toen al het afschreef. Toen ben ik uiteindelijk dat bedrag in mijn eigen bedrijf gaan stoppen. En nu denk ik, oh wat fijn dat ik dat heb gedaan. Ik had in die tijd geen huis moeten kopen. Ook al was dat nu veel meer waard geweest. Maar het bedrag wat ik nu in mezelf heb geïnvesteerd is dusdanig aan hefbomen dat ik er veel meer rendement op heb gemaakt. Dat is ook een beetje de way to go zoals ik het zie. Dat je eerst investeert in de S&P 500, dus in jezelf. Zeker als je jong bent, want dan ga je nog het meeste rendement erop behalen. En later kan je wel in andere dingen gaan investeren. Zoals misschien in je bedrijf, in assets zoals vastgoed, goud, aandelen, et cetera. Maar op het moment dat je daar nog niet een mindset voor hebt, dan ga je dat waarschijnlijk ook niet doen. Het volgende moment waarop ik besloot om een woning te willen kopen was in januari 2021. En nee, dit was geen goed voornemen. Mijn relatie was toen net weer verbroken. Ik had in meer dan een jaar een relatie gehad met iemand en die had een woning in Zoetermeer. Daar hebben we ook samen gewoond. Dat was ook in coronatijd. En toen besloten we ook om samen een hondje te nemen. Namelijk Maui. De mensen die mij al langer volgen hebben Maui wel voorbij zien komen op mijn Instagram. Of misschien nog in wat oude video's. Want Maui ging ook overal mee naartoe. Wel een beetje hetzelfde type als ik. Een heel enthousiast hondje. Energiek hondje. Ook wel eigenwijs. Ik heb hem wel geprobeerd te trainen. En dat is redelijk gegaan. Maar soms was hij ook Oost-Indisch doof. En we waren uit elkaar gegaan. En ik wilde Maui heel graag houden. Ik ging weer tijdelijk bij mijn vader wonen. En vanaf daar ging ik op zoek naar een eigen woning. Ik kwam eerst bij huurwoningen terecht. Alleen een groot nadeel vond ik van huurwoningen was dat je dus geen huisdieren mag hebben, waaronder dus geen hond. En ik dacht, ja, als je een konijn of zo hebt, dan kan je die nog wel verstoppen. Maar een hond, ja, dat lukt gewoon niet. En daarnaast om in mijn eentje dan dat ook allemaal te regelen, ik vond het best wel pittig. Daar zal ik later op terugkomen. Dus ik besloot om dan een huis te gaan kopen voor mezelf. Want dan mocht ik zelf bepalen wat de voorwaarden waren. Dan kon niemand mij vertellen wat ik wel en niet mocht doen. En ik ging weer op zoek naar een woning in de buurt van Leiden. Maar dit keer had ik beter mijn huiswerk gedaan. Ook omdat mijn voormalig partner een woning had gekocht. En ik via die weg iets meer wist over hoe dat in zijn werking ging. Namelijk dat je een hypotheek moest krijgen. En dat je eventueel dus een kluswoning kon nemen. En dat je daar zelf wat dingen aan kon doen. En zo dus ook voor wat minder geld een woning kon kopen. Nou, de eerste woning die ik ging bezichtigen was in Zoeterwoude. Dat was een appartement. In Zoeterwoude heb je bijna alleen maar reguliere woningen. En er is één appartementencomplex uit mijn hoofd. En daar kwam precies een woning vrij. Ik zat echt op een perfecte plek aan het randje van Leiden. Ik dacht, ja, deze moet ik gewoon hebben. Ook aan de polder, zodat ik lekker met mijn hondje kon lopen. Daar keek ik toen wel echt naar. En dat was een beetje het begin van de huizenmarktgekte. De rente was sterk gedaald. Ja, mensen die overboden met bizarre bedragen. Maar dat demotiveerde me niet per se. Ik zag het als een spel waarvan je de spelregels moest kennen. Dus ik had een gesprek gehad met een hypotheekadviseur. Alleen de fout die ik daar had gemaakt in mijn optiek was dat dit een algemeen hypotheekadviseur was. Volgens mij zelfs van de Rabobank. En ik was ondernemer en hij vroeg aan mij wat mijn winst was geweest van het afgelopen jaar. Nu was ik nog geen 3 jaar ondernemer met goede groene cijfers. Dus als ik alleen maar keek naar die winst, had ik prima een woning kunnen kopen. Maar als je dan weer keek naar het gemiddelde, dan werd het toch wat meer een uitdaging. Maar goed, met het advies wat hij gaf van joh, gaat helemaal goed komen, dacht ik ga de markt op en ik ga gewoon bieden en ik zie wel. Ik had ook van mijn voormalig partner dan een lijstje meegekregen van ja, als je een bod gaat doen, let hierop. Bied met voorbehoud van financiering, bied met een bouwtechnische keuring. Kijk ook naar dit type woningen. Dus dat vond ik echt super fijn, dat ik al een beetje een soort coach had. Hij had zijn broertje namelijk ook geholpen met het kopen van een woning. Dus hij kon mij ook wat tips en adviezen geven. Ik had die woning in Zoeterwoude bezichtigd en hij was perfect. Het was geen kluswoning, dus alles was al af. En dat scheelt, want ik heb 2 linkerhanden. Ik kan wel slopen en ik kan verven, maar dan houdt het ook wel een beetje op. En ik had die verbouwing natuurlijk met mijn vorige partner gedaan. Dus ik wist er wel iets van af, maar niet voldoende om in mijn eentje zo'n project te gaan managen. Wat ik had gedaan was Ik had ook geen makelaar in de hand genomen, want ik dacht, dat doe ik zelf wel. Ik kan zelf gewoon een goed bod doen. En tuurlijk heeft een makelaar toegevoegde waarde, maar misschien dat ik ook een klein beetje eigenwijs ben als ondernemer. Dus wat ik had gedaan, was dat ik naar vergelijkbare woningen had gekeken die in de regio in de afgelopen 3 maanden waren verkocht. En toen had ik gekeken naar wat het verschil was tussen de vraagprijs en de daadwerkelijke bieding. Zodat ik een beetje wist met hoeveel procent ik moest overbieden. Ik weet nog goed dat de woning voor €190.000 in de markt werd gezet. En er werd met een x-percentage overboden. Dus ik had een bod gedaan van €210.000. Ik dacht, dan zit ik wel goed. Volgens mij waren er 10 mensen op afgekomen. En iedereen die had zo'n beetje wel een bod gedaan. Ik vond het zo spannend om een bod te doen. Want dat was de eerste keer dat ik een bod ging doen. En ik weet ook nog wel dat gewoon die hele dag dat ik aan het wachten was op de uitslag, dat ik bijna niet kon werken. Ik had geen concentratie. Al mijn focus ging daar naartoe. Ergens snap ik mezelf wel in dat hele enthousiasme. En ergens is dat ook niet zo gezond. Want je wil wel dat het natuurlijk gaat lukken. Maar als het niet lukt, moet dat ook oké zijn. Je moet losgekoppeld zijn van het resultaat. Ik denk dat deze weg ernaartoe ook heeft gezorgd voor een heleboel lessen, waardoor ik gekomen ben waar ik op dit moment ben. En ik merkte ook dat ik het moeilijk vond om te voelen wat dan intuïtie is en wat dan angst is of wishful thinking. Ik weet nog dat ik het met een vriendin over had en zij zei, oh, ik heb echt het gevoel dat het hem gaat worden. En we gingen helemaal samen in die hype. Tot ik uiteindelijk om 5 uur 's middags gebeld werd door de makelaar en die vertelde mij dat ik het niet geworden was. Dat er iemand was die had geboden zonder voorbehoud van financieringen voor een bedrag wat €20.000 hoger lag dan wat ik had geboden. En ik was dus vrij kansloos. En de moed zakte mij in de schoenen. Ik dacht, jeetje, als dit mijn concurrentie is, ja, dan weet ik niet of het me gaat lukken. Ik denk dat het of een belegger was, of dat het iemand was die de woning voor een van zijn kinderen kocht, dat die het bedrag ervan kon lenen. Of, nou ja, het scheen wel een ouder iemand te zijn. Ik had wel wat huiswerk gedaan. Ik wilde dan wel altijd weten van, nou ja, waarom is het dan niet gelukt en wat voor persoon is dat? En dat was ook het moment dat er bij mij een negatief zaadje was geplant richting beleggers. Dat ik dacht, oh, als dit een belegger is, want dat insinueerde de makelaar, dacht ik, bah, die halen gewoon de woningen dus weg voor ons. Ja, nu heb ik daar een hele andere mening over. Maar ik weet nog wel dat het me toen even irriteerde. Dat was ook mijn weerstand om uiteindelijk zelf dus in het vastgoed te gaan beleggen. Dat ik dacht, ja, dan haal ik woningen dus weg van andere mensen in plaats van dat ik waarde toevoeg. Dus dat was mijn eerste bod en ook meteen mijn eerste afwijzing. Ik heb toentertijd nog meer woningen bezichtigd en uiteindelijk kwam ik bij een woning in Benthuizen. Het was een huis van 70 vierkante meter met een tuin op het zuiden in de natuur. Echt perfect voor mij en mijn hondje. En opnieuw zat ik bij de groep mensen die misgreep. De mensen die het wel werden was een stel. Die hadden en een hoger bod gedaan, volgens mij wel met voorbehoud van financiering. En opnieuw viste ik naast het net, dacht ik. Een week later werd ik door de makelaar opgebeld en die zei tegen mij, joh Isabel, ik moet je wat vertellen. Het stel wat de woning zou kopen, die heeft besloten om de relatie te verbreken. Dus ze willen het huis niet meer kopen. Dus nu zijn we alle geïnteresseerden aan het bellen of die hun bod nog door willen laten gaan. Want ik had een bod ook met een tijdslot geboden. Dat doe ik eigenlijk standaard nu. Dat je ook zegt tot wanneer een bepaald bod geldig is. Want op het moment dat de makelaar je dan belt, dan is er ruimte voor onderhandeling. Dan kan je ook nog zeggen, ja, hey, mijn bod was toen €275.000. En ja, de tijd is verlopen. Nu bied ik misschien iets lager of misschien zelfs hoger. Hij vertelde dat en hij zei dat hij met meerdere mensen in gesprek was en of ik het wilde hebben. Want ja, de verkopers wilden het liefste aan mij verkopen. En waarom? Omdat ik een stukje persoonlijke touch had toegevoegd. Dus wat had ik gedaan? Ik was de avond voordat er bekend zou worden wie het winnende bod zou hebben, was ik naar het huis nog toegereden. Had ik een handgeschreven brief door de bus gedaan samen met mijn boek om ze wat kennis te laten maken bij wie ik ben, wat ik doe. Ik weet als ondernemer dat ik namelijk geen streepje voor heb. Dat het iets lastiger kan zijn om financiering te regelen of dat het iets langer kan duren of dat ik in mijn eentje ben, dus dat ik misschien een minder betrouwbare partij ben. Maar dat ik wel wilde laten zien van, hey, dit is wie ik ben, dit is wat ik doe. Ik ben een harde werker en linksom of rechtsom, ik kom er wel. Dus dat was ook de reden dat ze met mij in gesprek waren gegaan. Alleen had ik ook in die tijd een financieel adviseur en die was wat sceptisch over mijn hele plaatje. En dat snap ik ook wel. Hè. Ik ben een ondernemer, ik denk, joh, het komt allemaal goed. Ik kan die hypotheek wel betalen, maar hij moet natuurlijk mijn plaatje verkopen aan de bank. En de bank kijkt daar op een andere manier naar. In die tijd zou ik volgens mij maar een paar €100 in de maand betalen aan rente en aflossing, omdat de rente zo laag was. Dus dat kon ik makkelijk betalen. Alleen omdat ik dus nog geen 3 jaar supergoeie cijfers had gedraaid, mocht ik dat bedrag niet lenen. Dus mijn financieel adviseur zei van, joh Isabel, ik heb er toch nog even naar gekeken. Ik heb er nog even over nagedacht. Dat was dus een andere adviseur dan die hypotheekadviseur. Want ik was even wat verder gegaan naar iemand die mij daar nog beter in kon bijstaan. Die zei, ik zou je toch adviseren om niet het koopcontract te tekenen en nog even lekker 2 jaar te gaan ondernemen, goede cijfers te draaien en dan je huis te kopen. En ik weet weer dat ja, de moed zakt in mijn schoenen, want dat zou niet alleen betekenen dat dit huis het niet zou worden, maar dat het hem voorlopig niet zou worden en dat ik 1 of 2 jaar zou moeten wachten voordat ik weer verder aan de slag ging. Dus ik ging uiteindelijk samen met mijn zusje naar Spanje een maand. Daar was alles al open en in Nederland was het allemaal al dicht en ja, enerzijds was het een periode van excitement, maar ook weer een periode van rouw. Van het verbreken natuurlijk van mijn relatie. Mijn hondje was mee en ik heb daar ook besloten om het hondje toch weg te doen. Ook omdat het niet paste bij mijn levensstijl. Mijn vrijheid is heel erg belangrijk. En als je in je eentje natuurlijk een hondje aan het opvoeden bent, of als je die hebt, dan lever je in je vrijheid. En ook omdat het nog wel iets was wat mij en mijn voormalig partner bond. En ook omdat ik me oprecht afvroeg of ik de beste moeder voor hem zou zijn. En dat was best wel een pijnlijke vraag. En ik kwam toch tot de conclusie van nee, ik denk het niet. Dus ik heb toen contact ook met de fokker opgenomen. Toen is hij herplaatst bij een van zijn broertjes. En die wilden hem zo graag hebben. De moeder was al gecastreerd, zo noem je dat bij honden. Dus die kon geen nieuwe puppy's meer krijgen. En ze wilde heel graag een nieuwe puppy van precies hetzelfde ras. En ook van precies dezelfde ouders. Het was namelijk een kruising. En nou ja, toen heb ik contact met haar gekregen. Zij wilde Maui heel graag hebben en daar woont hij vandaag de dag nog steeds. En zo nu ik dan ga ik op bezoek. Toen ik weer terugkwam in Nederland ben ik wel op zoek gegaan naar een woning, maar dit keer naar een huurwoning. En al snel kwam ik bij een woning in Weesp. Ik was nog nooit in Weesp eigenlijk geweest. Ik kwam via Funda op de woning. Ik had een bepaald budget voor mezelf ingevuld. Ik wilde wat meer in de buurt van Amsterdam wonen bij het bruisende ondernemerscentrum. En daar woonden ook veel vrienden van mij. Dus ik had bedacht dat ik ook wel eens even in een andere stad wilde wonen en iets verder van waar ik normaal gesproken had gewoond. En het fijne was van die woning, er waren weer bezichtigingen en er werd iemand uitgekozen, was dat de eigenaar ook de bezichtigingen deed. Die was toevallig ook makelaar en die verkocht woningen, maar die had ook zelf wat vastgoed. We hadden meteen een hele leuke klik samen. Ik had weer mijn boek meegenomen en dit keer ook een fruitmandje wat over mijn bedrijf vertelt, over mezelf. En ik had mezelf ook wel krachtig neergezet. Ik had gezegd, nou, ik heb een behoorlijk vermogen zelf achter de hand. Mijn vader die garant zou willen staan. Ik heb een succesvol bedrijf. En op basis daarvan besloot hij dus om de woning aan mij te huren. En daar heb ik 1 jaar gewoond. Later kon ik een woning van vrienden overnemen in Amstelveen. Dat had een beter energielabel, was nog groter, was beter bereikbaar per auto. Ook met het OV en besloot ik om te gaan verhuizen. Het had wat minder sfeer dan Weesp, dus ik merkte ook dat ik Weesp begon te missen. Dat was voor mij ook een moment waarop ik dacht, hey, ik heb nu al 2 goede jaren met mijn onderneming gedraaid. Laat ik eens gaan kijken of het weer mogelijk is om een woning te gaan kopen. Toen kwam ik bij een nieuwbouwproject. In Weesp had je veel bestaande bouw, maar het nadeel daarvan vond ik dat het een slecht energielabel had. Dus mijn woning in de tijd had ook een energielabel van F. Dus als je ging stoken was dat echt dweilen met de kraan open en anders was het gewoon steen en steenkoud. Dus ik wilde wel een woning met een goed energielabel en zo kwam ik dus bij het nieuwbouwproject terecht. Die woningen zouden energielabel A krijgen met zonnepanelen op het dak, alles erop en eraan. Alleen, ik was natuurlijk niet de enige die woning wilde. Er waren maar 12 betaalbare appartementen uit mijn hoofd. Die waren allemaal rond de 3 ton, of precies 3 ton. Dat wilden ze allemaal gelijk trekken om ook starters een kans te geven om in te stappen in de markt. Maar er waren 1000 mensen die zich hadden ingeschreven voor die woningen. En ja, ik ben dan ook wel kritisch. Ik wilde graag een woning met een tuin hebben. Dus dat betekende dat er maar 3 appartementen waren die ik wilde. Opnieuw kregen we bericht dat het hem niet geworden was. Ik was toen uitgeloot, want er werd geloot en er werd ook gekeken naar je profiel. Ik weet niet of het helemaal loting was of dan een bepaalde selectie, maar dat maakt ook niet zo heel erg veel uit. Ik had toen een hypotheekadviseur weer in de arm genomen. Die was ditmaal zeer positief, of een financieel adviseur was het, zeer positief over ja, de kansen. En had daar ook een rapportje over geschreven. Die had ik ook meegestuurd. En ik denk dat dat wel geholpen heeft om uiteindelijk dus dat 1 iemand zich afgemeld voor de woning. Precies de woning die ik wilde. En toen was ik de eerstvolgende en kreeg ik de woning toegewezen. Dus ik was helemaal door het dolle heen. Ik was hartstikke blij. Ik had en groen licht van mijn adviseur en ik had groen licht voor een woning. En toen merkte ik aan de ene kant dat ik heel blij was. En aan de andere kant maakte het me best wel onrustig. En Ik kan aardig goed het verschil voelen van wanneer komt onrust vanuit mijn reptiele brein en wanneer voel ik gewoon dat het een goede reden is om het niet te doen. Het nadeel namelijk van een nieuwbouwwoning is dat je dubbele kosten hebt. Dus dan zou ik én mijn huur hebben en dan dubbele kosten van een nieuwbouwwoning. Nou, nu zou dat niet per se het probleem zijn. Maar ook was ik al bezig met het investeren in vastgoed. Beetje een aparte volgorde. De meeste mensen kopen dus eerst hun eigen woning en daarna gaan ze investeren in vastgoed, als ze het überhaupt al doen. Maar ik dacht, ik kan het beste nu al gaan investeren in vastgoed, want dat lukte wel. Op die manier kon ik gek genoeg wel een lening krijgen. En dan doe ik alvast wat ervaring op bij het kopen van woningen, zodat als ik mijn eigen huis ga kopen, dat ik er alles al van weet dat ik geen makelaar nodig heb. Niet vanwege een soort eigen wijsheid, maar omdat ik het oprecht beter weet. Dus ik had toen al vastgoed en ik was aan het kijken naar die woning. Ik had het gesprek gehad met de verkopende makelaar. En het bleef een beetje knagen dat ik dacht, ja, het klinkt echt fantastisch. Financieel was het ook een hele slimme keuze, want de woningen gingen dan voor 3 ton eruit en ze waren dan al 4 ton waard en dan werden ze gebouwd en dan waarschijnlijk op het moment dat ze af waren, waren ze nog meer waard. Dus mijn ondernemende mindset zat echt, oh ja, dit is echt slim om te doen. Maar ja, de Isabelle die de eigen plek wil hebben, die blij wil worden van de woning, die had zoiets van, nee, ik had een tuin, maar het was een heel klein tuintje. Het zou dus een nieuwbouwwijk zijn en je moet het project maar even opzoeken als je het leuk vindt in de Weespersluis. Het is een mega nieuwbouwproject. Dus het karakter van de buurt moet nog helemaal ontstaan. En ik vond het leuke juist van Weesp dat dat karakter er al was. En dat ik de straat binnenreed en dan al blij werd. En als ik naar die tekeningen van het project keek, dacht ik, ja, ik weet niet of ik daar dus heel erg blij van word. En of ik daar dan me thuis ga voelen in die buurt. En uiteindelijk heb ik besloten om het dus toch niet te doen. En het voelde heel gek. Het voelde bijna alsof ik een gegeven paard in de bek spuugde van, ja, ik heb gewoon wat ik wil en toch voelt het niet goed en toch doe ik het niet. Dus het was wel een uitdaging om naar mijn gevoel te luisteren, maar nu ben ik zo blij dat ik het gedaan heb. Ik ben toen weer teruggegaan naar de tekentafel en gedacht, oké, maar wat wil ik nou? Toen dacht ik wil helemaal niet in Amsterdam een huis kopen. Ik wil weer lekker terug naar Leiden. Ik kom oorspronkelijk uit Leiden. Hier zit mijn sportschool, hier zit mijn alles. En ik merkte toen ik in Amstelveen woonde en ook toen ik in Weesp woonde, dat ik de hele tijd onderweg was. Want ik had daar niet echt een hele fijne werkplek. Ik had er geen fijne sportgelegenheid waar ik met de fiets naartoe kon. Ik deed alles met de auto. En daar werd ik een beetje moe van. Ik heb niet zo heel veel met autorijden. Daarom heb ik wel een hele fijne auto gekocht. Dat ik op cruise control met automatisch afstand houden, met zo min mogelijk effort toch lange afstanden kan rijden, mocht dat nodig zijn. Maar het liefste zit ik zo min mogelijk in de auto. Dus wilde ik ook op een plek wonen die dat mogelijk maakte. En ook een plek waar ik dingen al kende en waar ik me dus thuis voelde. Daarnaast wilde ik een klein huisje. Dus mijn appartement in Weesp was 70 vierkante meter en in Amstelveen was het 110. En die 110 vond ik wel te groot, dus zo'n 60 à 70 vierkante meter zou voor mij voldoende zijn. En ik wilde ook graag een hele grote tuin. Ik hou van de tuin. Ik vind het lekker om bijvoorbeeld gras te hebben in de tuin, zodat ik op blote voeten kan lopen. Maar ook om daar misschien een sportschool in te bouwen of een sauna, of om daar ook mijn sessies te doen of mijn klanten te kunnen ontvangen. Dus ik wilde graag veel buitenruimte hebben. Dus ik had dat bedacht, ik had dat opgeschreven en ik had dat vervolgens weer losgelaten. En toen, op Koningsdag, was ik in Leiden samen met vrienden die recentelijk in Leiden zijn gaan wonen, in een heel leuk buurtje. En ik weet nog wel dat ik hen hielp met klussen en toen dacht, wow, als ik in deze buurt ooit zou komen te wonen, dan zou ik dat heel fijn vinden. Alleen ik wist niet dat er veel appartementen waren in de buurt. Het is een bijzonder buurtje hier. Er zijn voornamelijk huizen, maar er zijn een aantal appartementen en die hebben dan maar 2 verdiepingen of 3. Je hebt een begane grond, dat is 1 appartement. En dan daarbovenop zit een appartement van 2 verdiepingen, waardoor het net lijkt alsof het een huis is. Er was iemand die dus voorheen in dit appartement woonde en die was helaas komen te overlijden. En die vrienden tipten mij daarop. Die zei, joh, er is iemand overleden en haar broer gaat het huis verkopen. En ja, die moet je even bellen, want misschien is het wel wat voor jou. Toen zijn we eerst op Koningsdag, aan het einde van de dag, we waren overdag nog even de stad ingegaan, zijn we door de heg gaan spieken hoe het eruit zag. En ook door het keukenraampje. En ik kan je vertellen, ik werd er niet direct heel enthousiast van. Er was namelijk, denk ik, zo'n 30 jaar niks aan de woning gedaan. Ze hield heel erg die vrouw van de tuin, maar omdat ze was overleden, was er niet zo heel veel meer aan gebeurd. Verder was de keuken al, denk ik, 20 à 30 jaar oud. De badkamer was oud. Alles was een beetje gelig binnen. Het stond helemaal leeg. En toch zag ik de potentie. Ik dacht, oké, dit is gewoon super lelijk. Dat betekent dat niemand het waarschijnlijk wil hebben. Tenzij mensen zin hebben in een kluswoning. Nou, ik zat daar niet direct op te wachten. Maar ik denk, als het klaar is, dan ben ik wel heel erg blij. En ik kan je nu ook vertellen, dat is zo. Dat ik dacht, Oké, ik wil mijn handen hier wel vies aan maken. Dus ik heb die broer van haar opgebeld. En aan de ene kant was het een heel fijn gesprek. En aan de andere kant baalde ik een beetje omdat hij me vertelde dat hij al in gesprek was met een makelaar en dat ze de markt op wilde. En ik wist een beetje hoe dat ging in de markt, dat er dan weer overboden werd. Zeker bij de appartementen en zeker in Leiden was dat weer aan het gebeuren. De markt was ook al wat aan het veranderen. Dit was in 2023. Dus 2022 zag ik dat de markt even wat afvlakte, dat mensen schrokken van de verhoogde rente. Nou ja, nu zie ik het wel weer wat doorstijgen en ik heb het idee, ik kan niet in een glazen bol kijken, maar dat volgend jaar weer door gaat stijgen. Dit huis is namelijk al een paar procent gestegen sinds ik het heb gekocht. Alleen al in de WOZ-waarde. Dus dat neemt nog niet weg wat ik allemaal heb gedaan qua klussen. Maar daar kom ik strakjes op. Dus ik zag het huis. Ik heb de broer gebeld. Die vertelde dat hij bezig was met een makelaar. En toen heb ik het nummer gevraagd van de makelaar. Ik denk, nou, dan ga ik maar met hem in gesprek. En ik snap ook dat makelaar een commercieel oogpunt heeft. Maar het hielp wel dat ik al met de broer gesproken had. Want ik had in dit geval echt de gunfactor nodig. Wat ik namelijk wilde, was dat ik de enige was die aan tafel zat. Dus ik wilde zo snel mogelijk een bezichtiging regelen. Een goed bod op tafel leggen. Dat ze met mij alleen maar zouden willen werken. In plaats van dat ze de foto's op Funda zouden zetten, bezichtigingen zouden doen. En het huis zou laten gaan naar degene die het hoogste biedt. Dus ik heb de makelaar opgebeld. Ik zei al dat ik met de verkopende partij gesproken had. Dat hij me doorverwees naar hem. En of ik op zeer korte termijn een bezichtiging kon inplannen. En dat kon. Een paar dagen later had ik de bezichtiging en zoals altijd kwam ik weer aan met mijn fruitmandje, met mijn boek en was ik de allerleukste versie van mezelf. Alleen iets wat ik nu anders had gedaan was dat ik iets te eerlijk was geweest. Dus ik was met de makelaar in gesprek, ik was aan het vertellen wie ik was, wat ik deed. Ik vertelde ook dat ik ondernemer was, maar ook vertelde ik dat ik al wat vastgoed had. En kijk, ik kijk daar anders naar. Ik denk, joh, vastgoed hartstikke slim. Dan heb je al huurinkomsten, dan heb je een extra verdienmodel. Maar hoe banken daarnaar kijken, is die zien dat als schuld. Dus die kijken naar de schuld die je hebt op de woning en dan kijken ze naar je huurinkomsten en die tellen maar voor 70% mee. Dus dat betekent vaak dat je leencapaciteit nog minder is. Dus dat was al iets wat ik tegen had. Ja, dus ik moest de makelaar ervan overtuigen dat die met mij aan de slag moest gaan. Dus wat ik had gedaan was dat ik een goed bod op tafel had gelegd. Weer met een tijdslot erop. Dus ik had gezegd dat ik binnen 48 uur wilde weten of het hem wel of niet ging worden. En ik had een bod gedaan wat redelijk marktconform was. Dus ik had wel iets onder de WOZ-waarde gezeten. Want ik wilde wel een goede deal hebben. Zeker ook omdat er nog wel wat geld in het opknappen van de woning zou gaan zitten. Maar ik wilde ook niet een schandalig laag aanbod doen. Want dan wist ik dat ze er de markt mee op zouden gaan. Nou, een dag later werd ik door de makelaar gebeld. En die zei, joh Isabel, moet je luisteren. Je bod is afgewezen. En ik dacht, nee, niet weer. En ik ben heel blij dat ik feedback heb gevraagd. Ik vroeg aan de makelaar, oké, maar waarom is het afgewezen? Dus één keer nee is nog geen nee. Hij zei, joh, op zich is je bod prima. Alleen je hebt een financieringsperiode aangegeven van 8 weken. En ik snap dat, omdat je ondernemer bent. Maar wij willen het gewoon wat sneller hebben. Wij willen het eigenlijk binnen een maand hebben. Want de zomer komt eraan. En dan willen we het huis verkocht hebben met zo'n grote tuin. In de winter is de kans gewoon wat kleiner dat mensen in die tuin staan en die beleving voelen van de tuin. En dat snapte ik ook heel goed. En toen dacht ik, ja, als ik toch bied onder voorbehoud van financiering, wat is het risico dan? Het enige risico wat ik dan heb is dat ik wat kosten heb gemaakt voor de bouwtechnische keuring, voor de taxateur. Dat ik het dan uiteindelijk niet op tijd rondkrijg. Dan kan ik altijd nog verlenging aanvragen, want dan zit ik al met ze aan tafel. En desnoods lukt het uiteindelijk niet. Dan is er geen man overboord. Misschien dat ik dat heel naar vind, omdat ik me dan wat gefaald voel. Maar het weegt niet op tegen wat nou als het wel lukt. Dus ik besloot om een tweede bod uit te brengen. Ik heb er €2000 bovenop gedaan om de verkopende partij tegemoet te komen. Om echt te laten zien dat ik het graag wil. En ik heb toen een financieringsperiode van 4 weken geboden. En toen werd het bod geaccepteerd. Ik weet het nog zo goed. Ik zat in de auto. Ik volg privéles Krav Maga. En we vochten toen nog bij de Oude Kerkenplas. Buiten. En ik kreeg een belletje van de makelaar die zei, joh, gefeliciteerd, het gaat naar jou. En nou ja, succes eigenlijk met het regelen van de financiering. En nou, ik heb echt staan springen en staan juichen en ik was blij. En toen ook meteen mijn hypotheekadviseur gebeld, zodat alles in gang gezet kon worden. Mijn boekhouder, want toen kwam de spannende periode van het aanvragen van de financiering natuurlijk. Het regelen van de financiering vond ik ook nog heel erg spannend. Want als je in loondienst zit, dan kijk je gewoon naar je loonstrookje. Dan kan je via een website invullen hoeveel je kan lenen. En dan weet je best wel aardig of de financiering rond gaat komen of niet. Maar bij mij zaten er nogal wat haken en ogen aan. En een van mijn kernwaarden is ook eerlijkheid. Dus ik wilde ook niet liegen over bepaalde dingen. Dus ik heb een studieschuld. Ik heb tijdens mijn studie maximaal bijgeleend, zodat ik dat kon investeren in aandelen en in mezelf. Dus die stond nog open. Ik had al vastgoed waarmee ik dus een schuld had opgebouwd. En een bedrijf waarbij we dus moesten kijken van ja, wat is dan je gemiddelde jaaromzet of je jaarwinst van de afgelopen 3 jaar. En elke bank kijkt er ook weer anders naar. De ene telt je meest recente jaar bijvoorbeeld 3 keer, het jaar daarvoor 2 keer en het jaar daarvoor 1 keer. Sommige wegen dat gelijk. Dus ik had echt geen idee of het nou wel of niet rond ging komen. Maar ik had wel een andere mindset dan eerder. Dat ik dacht, nou ja, linksom of rechtsom, ik ga er gewoon voor zorgen dat het gaat lukken. Dus we hebben aan tafel gezeten, we hebben echt veel puzzeltjes gemaakt en uiteindelijk is de puzzel opgelost en is de financiering gelukkig rondgekomen. Dus ook meteen een tip voor jou. Als je denkt, hey, het gaat niet lukken, zoek in ieder geval een goede hypotheekadviseur. Iemand die het spel snapt en die ook kan meedenken met jou van ja, wat zijn de mogelijkheden? En ook zijn er veel meer mogelijkheden dan alleen maar een bank. Wellicht heb je bijvoorbeeld welvarende familieleden. Kunnen je ouders overwaarde opnemen uit hun woning die jij weer kan lenen om een huis te kopen? Er zijn zo ongelooflijk veel mogelijkheden. En mensen denken vaak van nou, de enige mogelijkheid is om het volledige bedrag bij een bank te lenen of misschien nog aan te vullen met een stukje spaargeld. En dan lukt het wel of niet. En als het niet lukt, dan heb je gewoon pech. En dat is niet zo. Dus elke tijd kent wel zijn uitdagingen, maar ook tegelijkertijd de kansen. Dus de uitdaging was voor mij het regelen van de financiering. Maar omdat ik het huis net aan op het randje kocht van ja, een bepaalde grimmigheid in de huizenmarkt. Mensen waren wel bang dat hij in zou storten. Heb ik op het juiste moment zoals ik het zie gekocht. Andere tijden was het weer bijvoorbeeld makkelijker om financiering te regelen en moeilijker om een huis te kopen. Dus je zit altijd met bepaalde knoppen waar je aan ja, kan draaien. Bepaalde dingen die makkelijker gaan of moeilijker gaan. Maar laat het je vooral niet uit het veld slaan. En voor jou als ambitieus persoon of als ondernemer, gebruik je creativiteit. Want dat doen de meeste mensen niet. Ik had van de week iemand aan de telefoon van de NPO en die gaan een documentaire over mij maken. En hoe ik dat voor elkaar heb gekregen is door simpelweg mijn boek naar ze op te sturen. En ze vertelde mij dat nog nooit iemand dat gedaan had. Gewoon letterlijk hadden ze nog nooit een fysiek cadeautje van iemand ontvangen. Dus de meeste mensen die ja, bewandelen de begaande paden en als dat niet lukt, dan houden ze ermee op. Terwijl er zijn nog zoveel andere mogelijkheden. En ik denk dat dat ook de reden is dat het mij is gelukt om deze woning aan te schaffen. Nou, het bleef natuurlijk niet alleen maar bij het kopen van de woning, want toen moest er behoorlijk nog wat aan gebeuren. Ik heb de woning voor een x-bedrag gekocht en er is denk ik nog voor zo'n 20% aan verbouwingskosten ingegaan. Dus ik heb letterlijk alles gedaan. We hebben eerst alles gestript. Ik heb iemand in de hand genomen. Dat is de partner van een van mijn voormalige klanten. Die is super handig en kan bijna alles zelf. Super fijn ook omdat ik het huis in de zomervakantie heb gebouwd. En de prijzen als je het via een keukenboer zou doen of een sanitair bedrijf zijn niet mis als je dat laat plaatsen. Ik heb bijvoorbeeld een nieuwe keuken erin gezet of laten zetten. Een nieuwe badkamer, nieuwe vloer. Ik heb een extra kamer gemaakt in de woonkamer, zodat ik daar nu een kantoor heb en in de toekomst een slaapkamer kan maken. Ik heb het leidingwerk laten vervangen. Ik heb de elektra laten vervangen. Ik heb een sauna in de tuin laten plaatsen. En nu kan project tuin beginnen. Een van mijn klanten die is tuinarchitect en die wil graag mijn tuin gaan ontwerpen. Die heeft een prachtig ontwerp gemaakt. Inmiddels zijn er wel wat wijzigingen doorgevoerd, omdat ik graag een tuinkantoor wil die los is van de woning. Dus komend weekend ga ik eventjes daarvoor kijken. En zo langzamerhand wordt het gewoon echt mijn eigen paleisje. Want mijn wens was ook om een plek te hebben, enerzijds voor mezelf, maar ook iets wat het verlengde is van mijn bedrijf. Wat echt Isabelle Viteris Coaching ademt. Dat ik mensen hier kan ontvangen en dat ik mensen kan meenemen in mijn levensstijl. En bijvoorbeeld kan zeggen, joh, je moet hier om 5 uur 's ochtends zijn. We gaan hier samen sporten, we gaan het ijsbad in, we gaan de sauna in. En daarna kan je om 8 uur de deur uit en gewoon een supergoede dag hebben. Dat ik echt nog next level kan gaan in mijn eigen ideeën om mensen oncomfortabel te maken en het maximale uit te halen. En nu ik die puzzelstukjes heb of die bouwstenen, voelt het ineens alsof er veel meer mogelijkheden zijn. Dus waar mijn huizenjacht begon initieel omdat ik het geld wilde investeren en later omdat ik een plek wilde voor mijn hondje, is het nu veel meer iets voor mezelf geworden. Ook merk ik nu dat er meer ruimte is gekomen omdat het huis af is. En het is geen projectje meer, maar het is echt een woning. Ik ben er gaan wonen, ik ben verhuisd in september. Dus toen was het huis voor zo'n 90% af, maar niet voor 100%. Dus er waren best wel veel dingetjes die nog moesten gebeuren. En ik merkte dat ik daardoor ook niet zo lekker werkte vanuit huis. Dat ik dan aan het rondkijken was en keek naar wat er van allemaal nog moest gebeuren. En ik ken wel de uitspraak dat een huis altijd een project blijft en dat er altijd wel wat moet gebeuren. Ja, ik ben het daar niet mee eens. Ik denk, nou, dan kan ik beter maar gewoon zoveel mogelijk of alles onder de loep nemen. Dan ben ik er ook klaar mee. Dan heb ik even rust. En dan komt daarna wel het volgende. Dus nu is het helemaal af. Nu kan ik daar lekker gaan ontspannen en van gaan genieten. Ik ben wel al aan het nadenken over wat natuurlijk het volgende is en daar wat plannen voor aan het maken. Maar voor nu ga ik genieten van mijn nieuwe huisje, van dit succes waarvan ik echt heb gedacht, misschien gaat het me niet lukken. Ik heb eraan getwijfeld, bloed, zweet en tranen. En ja, nu is het gewoon af. Nu is het ready. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. En of je dus nu zelf al een woning hebt, of je nu nog in die zoektocht zit, of met andere grote doelen bezig bent, er is zoveel meer mogelijk. Er zijn onbegrensde mogelijkheden. En zeker als je met jezelf aan de slag gaat, dan ga je die dingen ineens zien. Laat me weten in een reactie wat je van de podcast vond. Dat kan door bijvoorbeeld een 5-sterren review achter te laten of door me te mailen op info@isabelleveteris.nl. En ik zie je weer graag bij een volgende aflevering.